Welkom bij de Inside Beleggen podcast van Trends. Met elke woensdag een blik op de economische actualiteit en uw beleggingen door Danny Rewegs, directeur analyse en strategie van Inside Beleggen. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.
Welkom bij de podcast van Inside Beleggen. Aan het einde van de aflevering zal hoofdeconoom van Keytrade Bank Geert van Herk zijn kijk nog meegeven op de beursactualiteit van de afgelopen week. Maar eerst spreken we met Danny Rewegs van Inside Beleggen. Dag Danny.
Dag chef.
Ja, en Danny, in de afgelopen weken kwamen de twee belangrijkste centrale banken samen, de ECB voor Europa, de Fed voor Amerika, om hun rentebeleid verder uit te stippelen. Nu misschien om even de context te schetsen. Er zijn allerlei belangrijke economische ontwikkelingen die het hen niet makkelijk maken om hun rentebeslissingen te nemen. Ja, hoe belangrijk is die context en hoe moeilijk is het voor centrale banken deze tijden om het juiste te doen?
Ja, het is eigenlijk een beetje kiezen tussen de pest en de cholera. We zijn eigenlijk van de ene crisis, de coronacrisis, meteen gedompeld in een nieuwe crisis, de oorlogssituatie in Oekraïne, die eigenlijk een aantal problemen alleen maar heeft uitgediept, met het risico dat dat enerzijds kan leiden tot een serieuze groeivertraging, vooral dan in Europa, maar eigenlijk ook een groeivertraging op vlak van de wereldeconomie aan de ene kant. En dat is iets dat natuurlijk centrale banken niet graag zien gebeuren. Sommigen spreken zelfs het risico op een recessie in Europa. Nu denk je, ja, dat is nog een beetje voorbarig, maar bon, dat het tweede kwartaal niet geweldig gaat zijn als deze situatie aanhoudt, is denk ik toch wel een certitude. En aan de andere kant, ja, een probleem dat we al meeslepen uit de coronacrisis, het fors en sneller herstel, heeft geleid tot een zelden geziene opstoot, zeker niet de voorbije decennia, van inflatie. En dat moet natuurlijk de centrale banken gaan beteugelen. Dus ze moeten daar ergens een middenweg zoeken tussen zien dat die groeivertraging niet scherper wordt aan de ene kant en zien dat die inflatie niet blijft galopperen aan de andere kant.
Ja, nou, geen makkelijke taak alleszins. Maar wat is er dan uiteindelijk uitgekomen bij de ECB en bij de Fed?
Ja, de ECB heeft toch een beetje tegen de verwachting in ervoor gekozen om het stimulusprogramma, dus het opkopen van obligaties, om dat programma verder af te bouwen. Er was gedacht dat de ECB daar even een pauze ging inlassen, ging kijken, wat is nu de impact van die invasie van Rusland in Oekraïne op de Europese economieën. Maar nee, ze hebben gezegd, we gaan toch verder gaan, want die inflatie is intussen ook in de eurozone opgelopen tot boven de 5%, en dan moet je toch als centrale bank gaan ingrijpen. Maar aan de andere kant heeft de Europese centrale bank toch ook aangegeven de nodige flexibiliteit aan de dag te leggen. Dat wil zeggen dat ze zullen kijken wat deze oorlogssituatie betekent voor groei, voor inflatie de komende maanden, en daar in functie van het rentebeleid uit te stippelen. Dus dat onmiddellijk na het volledig afbouwen van het stimulusprogramma, dat dan meteen een renteverhoging zou volgen, dat wou voorzitter Lagarde niet meer zeggen. Die flexibiliteit werd ingebouwd. Dus het kan zijn dat de ECB al dit jaar een eerste renteverhoging doet, maar het kan ook zijn dat het nog wachten is tot 2023.
Ja, men sprak voor de ECB van een havikachtige, dus een redelijke verstrenging, hoewel dat allebei al nog wel meeviel. Bij de Fed, hoe verliep het daar dan? Was die strenger dan verwacht of eerder het omgekeerde?
Ja, eerder toch in lijn met de verwachtingen, voldeed aan die verwachtingen. Dat wil zeggen, zonder oorlogssituatie was de kans groot dat de Federal Reserve zou begonnen zijn met een eerste renteverhoging met 50 basispunten, dus met 0,5%, maar het is de klassieke 0,25%, dus 25 basispunten geworden. Ja. De projecties zijn dat in de loop van 2022 eigenlijk alle vergaderingen zullen benut worden om opnieuw een renteverhoging door te voeren met 25 basispunten. Maar ook daar heeft Jerome Powell dan in zijn commentaar gezegd van ook wij als Federal Reserve willen de nodige flexibiliteit inbouwen. We zullen zien hoe de economie dit verteert, die renteverhogingen en de oorlogssituatie in Oekraïne. Maar hij zei, ja, ik denk wel dat de Amerikaanse economie sterk genoeg is om dit allemaal te kunnen bolwerken. Dus in die zin was hij wel positief en hebben de markten dat toch als geruststellend beschouwd.
Ja, want de markten reageerden al bij al op beide centrale bankbeslissingen relatief gelaten. Dus ze zijn er vrij gerust op, blijkbaar.
Ja, en dat mogen we ook zeggen. Als we een beetje de context en de geschiedenis zien, dan moeten we zeggen, ja, sinds de bankencrisis, dat centrale banken toch overwegend of bijna altijd eerder een soft beleid voeren. Zeker niet agressief. En het zal enkel maar zijn als de situatie echt zou uit de hand lopen, dat dan de centrale banken fors zullen ingrijpen. Anders zullen ze bij hun klassiek beleid blijven, dat hoogstens neutraal is. Want stel dat we geen financiële crisis hadden gehad, dan zouden we kunnen voorstellen dat we nu toch eerder een basisrente van 2-3% zouden hebben en niet van 25 basispunten Amerika op het moment dat er een inflatiecijfer is van 7-8%.
Ja, want inderdaad, er is heel veel poeha geweest over wat de centrale banken zullen doen en welke beslissingen ze zullen nemen. Maar we zitten in die bredere economische context, dan hadden we wel met prijsstijgingen van 5-8%. Ja, wat betekent dat voor de spaarders en of de beleggers?
Ja, dat we toch nog altijd moeten stellen dat vooral de spaarder slachtoffer is van opeenvolgende crisissen, van de bankencrisis, van de coronacrisis en nu van de Oekraïne-crisis. Hij is echt wel de pineut, want hij leidt een zwaar koopkrachtverlies en steeds zwaarder. Hij krijgt geen enkele compensatie op zijn spaarcenten voor die forse stijging van het algemeen prijzenpeil. Dat betekent ja, dat zijn koopkracht er gevoelig op achteruit gaat. En een vrij soft beleid is dan toch eerder in het voordeel van bijvoorbeeld de aandelenbelegger of de vastgoedinvesteerder, die wel ziet dat na een korte aarzeling misschien nu in die eerste maanden, maar toch misschien dat die trend, de opwaartse trend, terug hernomen is en dat prijzen als vanouds van vastgoed en aandelen zullen blijven stijgen.
Nou ja, de beurs nog zeker niet afschrijven dus. Sprekend over de beurs, het eerste bedrijf dat we erbij hebben gehaald deze week is de Belgische holding Dieteren. Die kwam met recordresultaten voor 2021, maar toch ging het aandeel 10% achteruit. Verklaar.
Ja, dat is een typisch verhaal van te hoge verwachtingen. Als een bedrijf een recordwinst bekendmaakt dat meer dan 50% ligt boven de winst van het vorige jaar, en als je dan een pandoering krijgt, een koersdaling van 10%, ja, dan is er misschien meer mis met die verwachtingen dan met het bedrijf zelf. Natuurlijk, ja, goudhaantje Belron doet het de voorbije jaren ronduit schitterend. En dan natuurlijk gaan de verwachtingen zich ophopen. En dan op een gegeven moment ligt die lat toch iets te hoog. En ja, dan gaat de lat af. En ja, dan bekoop je dat met een serieuze koersdaling.
Ja, want Belron kennen we allemaal van Carglass, specialist in autoruiten. Is lang de sterkhouder binnen een hele Dieteren verhaal geweest. Zijn de verwachtingen rond Belron dan een beetje bijgeschaafd? Zit daar een daling in?
Ja, allee, vooral de tweede jaarhelft zagen we toch dat de marge wat gekrompen is. Ook Belron, ook Carglass heeft te maken met die algemene kosteninflatie. Dus dat heeft toch wel hen wat geïmpacteerd. En voor 2022 is het bedrijf ook wat voorzichtiger. En men gaat nu uit van een omzetgroei met een 10% en de stijging van de winst met iets meer dan 10%. Dat wil zeggen dat die marge van de tweede jaarhelft, 17,5%, dat die eerder zal doorgetrokken worden in 2022 en niet terug de verwachte stijging van analisten van 20% zal hebben. Nu, misschien zonder oorlogssituatie in Oekraïne had Dieter misschien een hogere prognose afgegeven. Ik denk dat er ook wel bij meerdere bedrijven, ook bij Dieter, een vorm van voorzichtigheid is ingebouwd omwille van die bijkomende onzekerheid door een oorlogssituatie. En hopen ze misschien toch ergens nog in de loop van het jaar die verwachting te kunnen optrekken.
En buiten Belron is Dieter ook wel wat uitgebreid de afgelopen jaren. Zijn er participaties bijgekomen? Welke zijn daar de belangrijkste in?
Ja, vooral de recente investering in TVA Parts, waar Dieter een belang genomen heeft van 40%, wordt toch gezien als een nieuwe investering in een groeibedrijf en een veel betere keuze dan bijvoorbeeld de schriftjes van Moleskine. En we zien ook al ook al is het nog relatief bescheiden, toch al een eerste bijdrage in het resultaat van 2021. En in 2022 moet dat toch al meer dan 200 miljoen euro bedrijfsresultaat worden. Dus dat is denk ik toch wel een aanwinst. En we weten dat er onderhandelingen gevoerd worden om een nieuwe investering te doen, met name in Parts Holding Europe. Dat is een specialist in onderdelen voor auto's en vrachtwagens, een verdeler daarvan in West-Europa. Dus dat zou toch een bijkomende versterking moeten zijn van de portefeuille van Dieteren.
Oké, blijven uitkijken naar verdere overnames dan. Tot slot, de waardering van het aandeel, is die met die terugval ietsje aantrekkelijker geworden nu?
Ja, we mogen toch zeggen dat de markt eerder dit niet had verwacht en daardoor wellicht overgereageerd heeft. Want dit groeibedrijf, want Belron, dat groeiverhaal is zeker niet ten einde. Het is niet omdat de marge of dat de groei even wat lager is, dat het daarom voorbij is. En ook die andere participaties hebben echt nog wel groeipotentieel de komende jaren. Dus een koers-winstverhouding van 15 lijkt me toch eerder wat aan de lage kant. Vandaar dat we toch spreken van een mogelijke nieuwe instapkans bij Dieteren.
En naast Dieteren kwam ook het Belgische chemiebedrijf Solvay met resultaten vorige week. Een beetje een analogie met Dieteren, want het kwam ook met goede jaarcijfers. Maar ook daar noteert het aandeel momenteel aan lage koersen. Wat speelt Solvay parten?
Ja, Solvay is een van de weinige multinationals die op de beurs genoteerd is, die we nog hebben. Dus een bedrijf dat wereldwijd actief is, dus sowieso onrechtstreeks getroffen wordt door de oorlogssituatie in Oekraïne, omdat dat gaat leiden tot een lagere groei in Europa, maar ook in de rest van de wereld. Maar het is ook rechtstreeks getroffen, want Solvay is actief, of was actief, moet ik nu zeggen, in Rusland, via een joint venture, Rusvinyl, dat is een PVC-producent. Klassiek uit zo'n samenwerkingsovereenkomst krijg je dividenden. En dat klopt ook voor Rusvinyl. Vorig jaar heeft Solvay in totaal 124 miljoen euro aan dividenden ontvangen uit joint ventures. En Rusvinyl was daarin het belangrijkste. Nu ondertussen heeft Solvay beslist om die joint venture op non-actief te zetten. Dus voorlopig daarmee te stoppen. En dat betekent ook in 2022 dat er geen dividenden meer zullen toestromen richting Solvay. Alleen als we naar de koersreactie kijken, en dat zag je ook wel met andere Europese bedrijven die in Rusland actief waren, die was nogal scherp en veel forser dan de reële impact op de winstcijfers voor dit jaar. Dus in die zin was die koersval naar 80 euro en minder wellicht wel overdreven bij Solvay.
En het bedrijf kwam recent ook met nieuwe plannen waarmee het bedrijf en daarmee ook het aandeel een soort nieuw leven wil inblazen. Waar bestaan die plannen precies uit?
Ja, het feit dat Solvay het niet goed doet in 2022 op koersvlak, dat is eigenlijk al langer zo. Als we de voorbije 10 jaar kijken, dan moeten we zeggen dat het Solvay-aandeel nog ongeveer op het koerspeil noteert van 10 jaar geleden. En dat eigenlijk de aandeelhouders enkel genieten van de jaarlijkse dividenduitkering. En als we ook gaan vergelijken met, en dat is nog erger misschien, met de Stock 600 van de chemiebedrijven, dan is het verschil zelfs 90%, met de Bel 20 is het 60% verschil. Dus er moest wel iets gebeuren, want vooral Angelsaksische analisten zijn niet zo enthousiast over Solvay, omdat ze dat een conglomeraat vinden. Daar zitten te veel activiteiten in en vooral dus ook nog historische activiteiten. En de bedoeling nu van topvrouw Ilham Kadri is om toch het bedrijf te gaan opsplitsen in twee. Dus in Essential Co, dat zijn dan die klassieke historische activiteiten waar de klemtoon ligt op de kaststromen en niet op het groeiverhaal. We hebben het dan over die waterstofperoxide, op die natriumcarbonaat, waar het allemaal mee begon, op kleefstoffen. Dat is allemaal goed om dat dividend te garanderen, maar dat is niet sexy. Dat zijn geen sexy activiteiten. Daarvoor gaan Angelsaksische investeerders er niet gaan investeren. Die zijn dan meer aangetrokken in wat men dan nu gaat noemen specialty co, dus de groeicomponenten, zoals composietmaterialen voor de luchtvaart en voor de ruimtevaartsector, kunststoffen voor smartphones, en de olie- en gastak, nog een keer, die op dit moment toch wel met de energiecrisis toch wel heel nadrukkelijk in de kijker loopt. En de bedoeling is, ja, typisch 1 plus 1 is 3 effect op dat vlak te gaan creëren.
Oké, dat zullen we nog afwachten of het zover komt. Maar Solvay staat er wel om gekend. Ja, het heeft een belangrijke referentieaandeelhouder, Solvac, waarin een aantal families hun belangen hebben verenigd. Ja, heeft dat het bedrijf parten gespeeld? Met altijd maar die nadruk op dat dividend en op de kaststromen van die meer saaie, minder sexy business te leggen?
Ja, ik vrees van wel, hè, dat we toch gezien hebben in de Europese chemiesector dat de meeste bedrijven gekozen hebben voor een bepaalde specialisatie. Je kunt discussiëren over wat Bayer gedaan heeft met de overname van Monsanto, of dat de juiste keuze is. Bijvoorbeeld AkzoNobel is dan meer zich gaan oriënteren op verf en dergelijke. Ja, die transformatie heb je eigenlijk bij Solvay niet gezien. Dit is ja, dan een veel grotere poging om dat toch te gaan realiseren. En dat heeft ook mee te maken ja, dat heel dat nageslacht van de familie van Ernest Solvay ja, toch vooral jaarlijks uitkijkt naar minstens een stabiel en liefst een hoger dividend. En ik denk dat vaak toch het management wat remt in keuzes om ja, toch meer voor de groei te gaan, voor nieuwe activiteiten of ja, oude bestaande activiteiten te gaan verkopen of te gaan afbouwen. En er is nu een poging om daar toch wat meer verandering in te brengen, zodat het aandeel terug wat meer sexy wordt voor investeerders.
Ja, we zullen samen met jou uitkijken de komende maanden, wat Solvay, of de komende jaren beter gezegd, wat Solvay ervan bakt. Maar voor nu ben jij heel hard bedankt voor jouw kijk en inzichten en graag tot volgende week.
Graag gedaan, tot volgende week.
We luisteren nu naar Geert van Herk, Chief Economist van Keytrade Bank, met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
Hallo iedereen en welkom bij de wekelijkse update. Vandaag wil ik even stilstaan bij een artikel dat ik vorige week las over recente winnaars, recente aandelen die het ja zeer, zeer goed gedaan hebben en waarvan beleggers dan ook gaan verwachten dat ze in de toekomst goed zullen blijven presteren. Een kenmerk van een aandeel ja, dat recentelijk zeer, zeer goed heeft gedaan of ja, de afgelopen jaren zeer goed heeft gedaan, dat is vaak dat die waardering dan opgelopen is. Bij waardering denken we vooral ja, aan de koers-winstverhouding, de koers-omzetverhouding, de koersboekwaarde en de typische waarderingsratio's die we bij een aandeel bekijken. En ja, de technologiesector, zeker de Amerikaanse technologiesector, is daar een goed voorbeeld van. Want na de coronacrisis ja, heeft die sector ja, zeer, zeer goed gepresteerd. En daardoor ja, gingen sommige beleggers er vaak vanuit ja, dat aandelen zijn ja, die ook zeer defensief zijn. Hè, omdat ze in moeilijkere beursperiodes toch redelijk goed leken stand te houden. Keerzijde van de medaille is natuurlijk dat vandaag de dag ja, die Amerikaanse technologieaandelen een dure waardering krijgen. En wie zegt ja, dure waardering, die denkt natuurlijk ook onmiddellijk ja, dat de te verwachte returns in de komende 3 tot 5 jaar wel wat lager hè, dan het historische gemiddelde zullen liggen. Waarom zeg ik dit ook? Hè? Waarom kom ik opnieuw terug op die Amerikaanse technologieaandelen? Die zijn redelijk duur. Dat is dat we vorige week hier bij ons ja, in Europa toch een mooie sprong gezien hebben van het Prozus-aandeel. Hè? Het Prozus-aandeel kan je ook een beetje beschouwen als een, ja, een indirecte belegging in technologie uit de opkomende markten, uit de groeilanden. Ja, want via Prozus ja, ga je natuurlijk ook beleggen in bedrijven als Tencent en Alibaba bijvoorbeeld. En dat is natuurlijk ja, een aandeel, Prozus, ja, met een zeer goedkope waardering. Maar omdat het zo hard gedaald is, ja, zijn er toch heel wat beleggers die een beetje de neus ophalen voor Prozus. Die zeggen, ja, maar kijk, ja, pas toch zeker op met die Chinese aandelen, want je hebt daar altijd ja, die overheidsinmenging. De Chinese overheid heeft niet te graag dat de bedrijven te machtig worden. Dus men gaat dan een beetje rationaliseren waarom dat aandeel zo laag staat en ja, waarom je het beter niet in de portefeuille zal hebben, terwijl je wel beter zou zijn met Amerikaanse aandelen of Amerikaanse technologieaandelen, ja, die toch ja, een mooie toekomst voor zich hebben. Maar opnieuw, hè, dus de Amerikaanse technologie is een beetje de winnaars van de afgelopen periode, maar nadeel is opnieuw die hoge waardering, wat toch laat vermoeden dat de verwachte returns in de komende jaren wel wat lager zullen zijn dan wat we de afgelopen jaren gewend zijn. En het omgekeerde is naar mijn mening het geval bij Prozus of bij, technologie uit de groeilanden. Dus dat is al een eerste vaststelling. Als we een beetje dichter bij ons ook opnieuw gaan kijken in onze Bel 20, dan zie je bijvoorbeeld dat VGP, het bekende vastgoedaandeel, opgenomen is in de BEL 20-index. VGP is ook zo'n aandeel dat het recentelijk heel, heel goed heeft gedaan. Met dank natuurlijk ook aan de mooie projecten die ze gedaan hebben. Maar daar heeft natuurlijk ook wel een wat duurdere waardering aan vast. En opnieuw, vanwege die sterke prestatie van de afgelopen jaren, lijkt me er toch een beetje van uit te gaan dat ook de toekomst, de komende jaren, een mooie koerswinsten zullen geboekt worden. Nu, je gaat me niet horen verklaren dat het een slecht aandeel is of dat die beurskoers in elkaar gaat stuiken. Nee, ik wil alleen een beetje pleiten voor een beetje realisme. Het zijn aandelen die al een sterke stijging achter de rug hebben, wat zich ook meestal wel vertaalt in een wat duurdere waardering. Dus daarom kan je ook in die sector misschien een beetje toch op zoek gaan naar aandelen met een goedkopere waardering of aandelen die wat achtergebleven zijn. Andere voorbeelden die me ook te binnen schieten zijn ASML, het Nederlandse chipbedrijf, of Lotus Bakeries. Dat zijn ook typisch aandelen waarvan men zegt van ja, het is kwaliteit. Je mag dat wel wat duurder betalen. Maar bon, als we kijken naar Lotus Bakeries, als je naar opnieuw die typische waarderingscriteria gaat kijken, dan val ik toch wel een beetje achterover met een koersboekwaarde van boven de 6. Koerswinstverhouding van meer dan 30. Dus dat zijn toch waarderingsratio's om te gaan verwachten van, gaat men de komende jaren die mooie koersprestaties van de afgelopen periode kunnen herhalen. Opnieuw, het is niet dat we zeggen dat die aandelen gaan crashen of dat die slecht gaan presteren, dat niet, maar opnieuw, die hogere waardering gaat er toch voor zorgen dat het evenaar van de koersprestaties van de afgelopen 5 jaar, dat moeilijk zal zijn. En opnieuw, dan kan je bijvoorbeeld, als we het over Lotus Bakeries hebben, een beetje in die voedingssector, of in die defensieve drank- en voedingssector, een beetje opnieuw op zoek gaan naar kwalitatieve bedrijven, met bijvoorbeeld weinig schulden op de balans, goede marges, goede cashflow-generatie, maar met eventueel lagere waarderingsratio's om in je portefeuille te nemen. Dus een beetje de boodschap die we vandaag willen meegeven, is dat we pas toch een beetje op met recente winnaars. Kijk ook altijd naar de waardering die je gaat betalen, want die heeft natuurlijk een enorme impact op het te verwachten rendement in de komende jaren. Dank voor uw aandacht en tot volgende week.
Tot zover deze aflevering van de Inside Beleggen podcast. Meer tips, advies en analyses voor uw beleggingen leest u morgen in Trends. Volgende week zijn we er opnieuw. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van KeyTrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.